Wafelbakker. Hij zat in de tuin toen er een rouwenvelop werd bezorgd. De postbode bleef staan en maakte een praatje, terwijl Ole wilde weten wie er dood was. Tante Katinka? Zou kunnen. De 80 al gepasseerd, diabetes en een rollator. Ja, het zou inderdaad wel eens kunnen gaan regenen. Moet je nog langs veel adressen? Zijn neef Simon? Bij hem was een paar jaar geleden darmkanker gediagnosticeerd. Maar de behandeling was, dacht hij, goed gegaan. Toch niet? Nog twee. Maar het kost me zeker een kwartier om thuis te komen. De postbode had een markante, hoge stem. Hij droeg een groen petje achterstevoren, zodat hij niet alleen jongensachtig klonk, maar er ook zo uitzag. Ole liep in gedachten al zijn vrienden en familieleden langs, maar er zaten weinig kanshebbers tussen. De meesten waren gezond en nog niet bejaard, maar de dood kon als een verrassing komen. Het kon iedereen zijn. De postbode sprong op zijn fiets. Ole wipte de envelop open en staarde een tijdje verbaasd naar de merkwaardige advertentie. Hallo, stond er plomp verloren. En na een witregel, ik ben dood. Opgeruimd staat netjes, denk je misschien. Zo niet, dan ben je welkom op mijn uitvaart. Er volgde het adres van een crematorium, een datum en een aanvangstijd. Helemaal onderaan zijn naam, voluit Marcus Waldemar Wafelbakker. Hij was nog geen 2 dagen dood. Ole parkeerde zijn Kia Picanto op de opvallend lege parkeerplaats. Nog altijd snapte hij niet waarom hij een rouwkaart had gekregen. Ole en Marcus hadden elkaar de afgelopen 3 jaar niet meer gezien of gesproken. En hij kon zich eigenlijk niet voorstellen dat Wafelbakker wilde dat hij hier was. De rijen lege parkeervakken waren een pijnlijk gezicht. Al die mensen hadden blijkbaar gedacht, opgeruimd staat netjes. Maar hij was een half uur te vroeg, misschien kwamen er nog bezoekers. Om de tijd te doden liep hij weg van het crematorium in de richting van een klein bos. Een zandpad leidde naar een meertje waar een golden retriever in en uit draafde. Een vrouw in een trenchcoat gooide telkens een smerige tennisbal in het water. Ole stak een sigaartje op en keek naar de dravende hond tot de 30 minuten voorbij waren. Ieder mens is wel bekend met het fenomeen van de onbeantwoorde liefde. Maar weinigen kennen de antipool ervan, onbeantwoorde haat. Ole kreeg ermee te maken op de dag dat hij was gaan werken voor de firma Kraus. Theoretisch gezien zou hij denken dat het niet mogelijk was, onbeantwoorde haat. Als je iemand haatte, en hij of zij verborg dat niet, dan ging je diegene onherroepelijk terughaten. Al was het maar omdat je eigen geliefde, eigen liefde in het geding kwam. Maar die theorie strookte niet met zijn ervaring. Ole was langdurig gehaat. 10 jaar lang, 5 dagen in de week, vakanties en feestdagen uitgezonderd. Alleen 's avonds en 's nachts ging hij ongehaat door het leven. Van 's ochtends vroeg tot het einde van de middag onderging hij de haat met een mengeling van ongemak en onbegrip. Hij werd gehaat door de man die zo dadelijk verbrand zou worden. Ole's vrouw noemde Wafelbakker altijd Bassie. Zijn oranje-rode haar leek nooit in contact te komen met een kam. Het leek wel een pruik. De ene dag was de haat groter dan de andere. Ole merkte het meteen als het mis was. Hun bureau stond in dezelfde kamer en ze moesten de hele dag door over van alles en nog wat overleg plegen. Wafelbakker begon een uur eerder met werken, dus hij was er altijd al als Ole binnenkwam. Die hoefde de kamer maar in te stappen of hij voelde al aan de sfeer dat hij die dag flink gehaat ging worden. Zo opgewekt mogelijk zei hij, goedemorgen. Wafelbakker wierp hem een vuile blik toe, zei niks terug of antwoordde, ik weet niet wat er goed aan is. Als we noodgedwongen met elkaar moesten praten, voelde Ole hoeveel krachtsinspanning het Marcus vergde om oogcontact te maken. Over het algemeen keek hij dan ook naar de poot van de stoel waar Ole op zat of naar de muur achter hem. Dan voelde hij hoe Wafelbakkers blik nog net zijn oor schampte. Soms keek hij zelfs in het luchtledige rechts van hem, terwijl Ole links zat. En iedere mededeling, die eerder als een commando klonk, sloot hij af met Oles naam. Het was behoorlijk onprettig om die telkens zo vijandig uit Marcus' mond te horen klinken. In de avond en een enkele keer wat tot diep in de nacht, peinsde hij over wat hij verkeerd kon hebben gedaan. Wat de reden voor de opgeleide haat kon zijn. En hoewel hij nooit een goede reden kon bedenken, voelde hij zich merkwaardig genoeg toch schuldig. Een van zijn daden, of algemener iets in zijn wezen, maakte Wafelbakker blijkbaar ongelukkig. Ole zag er steeds meer tegenop om naar kantoor te gaan. Als hij 's ochtends in de trein zat, dan voelde hij hoe prettig het was om daar ongehaat en onbekommerd een beetje naar buiten te turen. Maar dan kwam hij op werk en betrad hij weer het domein van de haat. Hij durfde nauwelijks nog iets te doen of zeggen, bang dat Marcus' afkeer erdoor gevoed zou worden. Natuurlijk, er werkten nog meer mensen voor Kraus, maar die zaten allemaal op een andere kamer. En gezien hun nauwe samenwerking, kon hij niet ergens anders in het gebouw gaan zitten. Ole sprak erover met zijn vrouw, die hem adviseerde om een andere baan te zoeken. Er waren zoveel mensen, zei ze, die iets anders gingen doen omdat ze niet overweg konden met een collega. Maar Ole vond dat laf en bovendien wilde hij het mysterie oplossen. Hij wilde weten waarom Wafelbakker hem zo haatte. Of liever gezegd, hij wilde weten waarom zijn persoonlijkheid zoveel afkeer bij een medemens kon oproepen. Terwijl hij uit het bos kwam, reed er een gele Nissan de parkeerplaats op. Toch nog een extra bezoeker, dacht Ole. Maar de Nissan keerde en reed weer het terrein af. Hij wandelde in de richting van de poort van het crematorium, waar twee kraaien in lange zwarte jassen de gasten verwelkomden. Ole liep naar binnen. Achter zijn rug sloten de uitvaartbegeleiders de poort. In de hal stonden zo'n 15 mensen. Een vrouw van begin 50, Ole schat haar een paar jaar ouder dan Wafelbakker, kwam naar hem toe. Ole, riep ze hartelijk, ontzettend fijn dat je bent gekomen. We waren al bang dat je niet zou zijn. Dat had Marcus heel erg gevonden. Ze spreekt over hem alsof hij er nog is, dacht Ole. Hij schudde haar de hand en noemde enigszins formeel zijn voor- en achternaam. Ook al wist ze blijkbaar al hoe hij heette. Machtot, de zus van Marcus, zei ze. Geen rood haar, wel rode nagels. Bestonden daar etiketten voor? Was het niet ongepast om met zulke feestelijke nagels afscheid te nemen van je broer? Gecondoleerd, Marcus en ik waren collega's. Oh, ik weet wie je bent hoor. Hij wilde iets terugzeggen, maar ze liep al door naar iemand anders. Hij zocht maar vond onder de wachtende aanwezigen geen enkele andere collega van toen. Hoe was dat mogelijk? Zijn vroegere kantoorgenoten waren stuk voor stuk trouwe, lieve mensen die ongetwijfeld graag afscheid hadden genomen. Want zij hadden wel met Wafelbakker kunnen opschieten. Ole herinnerde zich de eerste keer dat hij zijn boze collega had zien lachen. Hij liep door de gang van het kantoor en passeerde Marcus, die met de boekhouder een praatje stond te maken. Hij zag Ole niet aankomen. Wafelbakker sloeg de cententeller amicaal op de schouder en liet een ongeremde, daverende lach horen. De boekhouder vertelde altijd semi-geslaagde en tamelijk seksistische moppen. Het was vervreemdend om te constateren dat Wafelbakker er schijnbaar wel toe in staat was. Hartelijk zijn tegenover een medemens. Midden in zijn lach zag hij Ole. Zijn vrolijkheid verdween subiet en hij kreeg weer diezelfde vertrouwde, boosaardige blik in zijn ogen. Zeg Anton, ik moet maar weer eens aan het werk. Hij liep aapachtig naar hun kamer en knalde de deur achter zich dicht. De zaal ging open. Terwijl Ole met de anderen mee naar binnen schuifelde, bemerkte hij een zekere teleurstelling bij zichzelf. Hij had zich verheugd op het weerzien van sommige oud-collega's, alhoewel niet per se de boekhouder. In die 10 jaar was hij 1 keer bij wafelbakker thuis geweest om iets af te geven. Hij wist nagenoeg niets van Marcus' leven buiten kantooruren. Alleen via collega's hoorde Ole zo nu en dan het een en ander. Dat hij zijn vakanties doorbracht in Oekraïne bijvoorbeeld. Aan de kust van de Zwarte Zee was een camping en daar ging hij ieder jaar 4 weken naartoe. De reden? Het bier kostte er geen knoop. In de campingwinkel kon hij halve liters krijgen voor nog niet eens 10 cent. Hij ging altijd alleen op vakantie. Als Ole en zijn vrouw in de zomer op reis waren en hij zat op een Peruaanse lama of ze wandelden een Polynesisch eiland rond, dan dacht hij wel eens aan Marcus, hoe hij voor zijn tent met zijn halve liter naar de Zwarte Zee zat te kijken. Hij woonde tot Ole's verrassing in een charmante jaren 30 woning. Boven de voordeur bevonden zich rode en gele glas-in-loodramen. De tuin was verzorgd en zag eruit alsof erover was nagedacht. Het woonkamerraam bood zicht op smaakvolle kunst aan de wand en op de vensterbank stonden 2 aandoenlijke bronzen sculpturen. Een rank ezeltje en een muis die op 2 poten stond. Wafelbakker deelde deze woning met een sterk geurende en iets wat onzindelijke hond. Hij deed open in een trainingspak. Niet omdat hij net had hard gelopen. Het was de kleding die hij droeg als hij thuis was, begreep Ole meteen. Onderaan vertoonden zich witte sokken en lompe pantoffels. Hij had Wafelbakker sindsdien altijd anders bekeken. Hij wist nu dat hij zijn dagelijkse kloffie, meestal een pantalon, geen broek, met daarboven een trui met roos op de schouders. Dat hij deze dagelijkse kloffie onmiddellijk verruilde voor dit rood-gele trainingspak als hij na zijn werk thuis kwam. Voor het podium stond de kist. Het hout was walnootbruin en er lag geen enkel boeket op. Ole wilde al plaatsnemen op een stoel ergens achterin toen Machteld naar hem toe kwam. Nee, niet daar gaan zitten, Ole, riep ze. Ik heb een plekje voor je op de eerste rij. Ze pakte zijn bovenarm en trok hem mild dwingend mee naar voren. Dit moet een vergissing zijn, zei hij. Ik denk echt niet dat Marcus wilde dat ik... Oh, zeker wel. Geloof me nou maar. Ze dirigeerde hem naar een stoel in het midden van de voorste rij, tussen 2 andere mannen in. Hoe is Marcus eigenlijk gestorven? Euthanasie, antwoordde ze. Hij had er gewoon geen zin meer in. Maar was hij ziek dan? Weet je dat niet? Marcus was al zijn hele leven ziek. Hij wilde doorvragen, maar ze liep alweer weg. Hij begroette zijn 2 buurmannen. Weet u misschien welke ziekte Marcus had? Vroeg hij aan de man links van hem. Hij had een smerige spijkerbroek aan en op de grond tussen zijn benen lag een rugtas met daaraan een knuffelbeertje. Geen idee, antwoordde hij. Ik heb Marcus al decennia niet gezien. We waren klasgenoten. Peter Koudstaal. Hij stak zijn hand uit. Ole Bogert. De man had een akelige mondgeur, dus hij wendde zich tot de man op rechts. Die droeg net als Ole een pak en een zwarte das. Weet u aan welke ziekte Marcus leed? Ik moet eerlijk bekennen dat ik het ook niet weet. Ik weet wel dat hij regelmatig naar het ziekenhuis moest. Marcus en ik waren buren. Ole draaide zich om. Want er kwam nog iemand binnen. Hij herkende de vrouw in de trenchcoat. De hond die hij eerder door het water had zien draven, liep met haar mee in de richting van de kist. Ze maakte de riem los en zei: "Spring!" De golden retriever sprong op de kist en bleef daar even onzeker staan. Lig, zei de vrouw. De hond gehoorzaamde met zijn bek naar voren op het hout. Er lag een intense droefheid besloten in de ogen van het beest. Dit zij het geregisseerde blijk van liefde van een hond voor zijn overleden baas, miste zijn uitwerking niet. Alle aanwezigen keken geroerd naar de golden retriever. Dit moest de hond zijn die hij jaren geleden bij wafelbakker thuis had gezien. Voor het eerst voelde Ole een zekere ontroering bij het overlijden van zijn voormalige collega. Ze hadden toch maar jarenlang met elkaar samengewerkt. En nu mocht hij op de eerste rij bij diens uitvaart zitten. Op een dag had hij het gewoon maar gevraagd. Wafelbakker was al de hele dag buitengewoon vijandig geweest. Ole probeerde te werken, maar hij kon zich moeilijk concentreren omdat hij zich alleen maar afvroeg, wat is er toch? Wat heb ik verkeerd gedaan? Hij keek Marcus aan en vroeg, haat je mij? Wafelbakker reageerde alsof hij door een hommel in zijn neus was gestoken. Geërgerd keek hij op, ontweek Ole's blik, maar bedacht zich. Voor het eerst in al die jaren keek Marcus hem recht in de ogen. Zijn boze blik verdween en hij antwoordde, wel nee, kom hier daarbij. Ik vind je juist een enorm geschikte kerel. De rest van de dag en ook de volgende dag glimlachte hij met enige regelmaat naar Ole. Dit leek hem helemaal geen moeite te kosten en het kwam ook in helemaal niet geveinsd over. Maar in de loop van de week begon hij steeds een beetje minder te glimlachen en vanaf de week daarna keek hij weer alleen maar boos naar Ole. Een van de uitvaartbegeleiders klom naar het spreekgestoelte en heette de nabestaanden welkom. Ze daalden weer af terwijl uit de boksen Dido's lament van Purcell klonk. Ole vroeg zich af of hij zich al die jaren misschien had vergist. Kon het zijn dat hij Wafelbakker gevoelens had toegedicht die hij helemaal niet had gehad? Was het allemaal een kwestie van projectie geweest? Ingebeelde haat, gevolg van misschien wel een negatief zelfbeeld? Hij herinnerde zich de wc op zijn oude kantoor, die zich vlak naast Ole's en Marcus' kamer bevond. Ole boepte al sinds jaar en dag tussen 10 uur en 10:30 ochtends. Zijn darmen waren buitengewoon stipt en het viel ze niet aan te leren om hun taak op een ander tijdstip te volbrengen. Als hij de beste kamer verliet, een kleine en ongeventileerde ruimte met een houten wc-bril en een barstende marmeren vloer, schaamde hij zich voor de geur die hij had achtergelaten. Hij was altijd bang dat er net een collega door de gang zou lopen, wat gelukkig nooit gebeurde. Hij liep terug naar zijn bureau en hervatte zijn werk. Alsof ze het zo hadden afgesproken, stond Wafelbakker precies op dat moment op en ging naar de wc. Ole hoorde hoe het haakje in het oog aan de deur viel. Vervolgens zakte de wc-bril met een harde tik op de pot. Ole snapte hier niks van. Als hij hem zo haatte, waarom ging hij dan telkens in zijn stank zitten? Zijn eigen ervaring was dat je de strontlucht van je dierbaren veel beter verdraagt dan die van vreemden. Sterker nog, dat de poeplucht van iemand die je niet mag haast ondraaglijk is. Kon het zijn, bedacht Ole, terwijl de muziek was afgelopen en Machteld naar het podium liep, dat Wafelbakker al de jaren verliefd op me was? Hij had geen idee van Wafelbakkers geaardheid. Zou hij homoseksueel zijn geweest? En kon hij dat niet van zichzelf verdragen, waardoor hij degene die hij begeerde juist hatelijk bejegende? Machteld stond inmiddels achter de katheder. Ze vouwde enkele papieren open en nam de tijd om een slok water te nemen. Ole realiseerde zich dat Marcus even zo goed frigide kon zijn geweest. Hij kon zich eigenlijk niet voorstellen dat hij seksuele verlangens had gehad. Het gegeven dat iemand het liefst in zijn eentje aan de Zwarte Zee zat te zuipen, viel moeilijk te rijmen met een bruisend lichamelijk leven. Aan de andere kant, als hem nu werd verteld dat Wafelbakker zich bij leven liet afranselen in slecht verlichte SM-kelders, dan zou hem dat ook niet verbazen. Hij visualiseerde Wafelbakker in een dergelijke kelder, vastgebonden aan kettingen en gekleed in zijn geliefde, openhangende trainingspak, terwijl een zweep herhaaldelijk op zijn borst landde. Ja, het zou kunnen. In de loop der jaren had Ole een manier gevonden om Wafelbakkers haat te bestrijden. Niet door hem terug te haten, maar door hem louter vriendelijk en hartelijk tegemoet te treden. Aanvankelijk leek dit wafelbakker te ontregelen. Vervolgens leek het zijn haat alleen maar te verdiepen. En tenslotte was het de modus vivendi. Wafelbakker haatte hem en Ole deed alsof hij er niets van merkte. Zodoende vijzelde hij zijn eigen waarde, die zo was aangetast door wafelbakkers haat, eigenmachtig weer een beetje op. Hij vond het namelijk eervol van zichzelf dat hij zo edelmoedig met diens haat omging. Nadat Ole uiteindelijk toch was vertrokken bij Kraus, had hij nog een tijdje contact gehouden met sommige oud-collega's. Zo hoorde hij dat Wafelbakker nog geen 2 maanden na hem de firma had verlaten. Hij was niet van baan gewisseld zoals Ole. Hij was gewoon gestopt met werken. Mijn broer heeft mij op zijn sterfbed gevraagd om vandaag de volgende brief aan jullie voor te lezen. Machteld liet een pauze vallen en kuchte hij. Hallo allemaal, zei ze met een net iets lagere stem. Ik heb zelf altijd een hartgrondige hekel gehad aan dit soort bijeenkomsten. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat jullie hier voor jullie plezier zitten. Wat me bovendien altijd heeft verbaasd, is de gewoonte om bij begrafenissen en crematies over de overledene te praten. Terwijl juist hij of zij daar niks van meekrijgt. Nog raarder vind ik het dat er mensen zijn die de kist toespreken, alsof ze echt denken dat degene die daarin ligt, luistert. Neem van mij aan, ik hoor helemaal niks meer. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Tot sommigen van jullie wil ik nog een laatste woord richten. Ten eerste, Machteld, dank voor het voorlezen. Ze pauzeerde. Kwam er nog meer? Nee. Meer had hij blijkbaar niet tegen zijn zus te zeggen. Dan Walter Wafelbakker, hernam ze. Het enige wezen dat mij enig plezier in het leven heeft gegeven. Machteld keek even naar de Golden Retriever. Er werden allerlei avonturen gememoreerd die hond en baas samen hadden beleefd. Ole werd er een beetje treurig van. De genegenheid die Wafelbakker voor zijn hond had gevoeld, maakte zo schrijnend duidelijk dat hij deze intimiteit niet met een mens had gedeeld. Hij dacht aan wat zijn broer een keer had gezegd over een sociaal enigszins beperkt nichtje, met een hartstochtelijke passie voor een paard. Als het met mensen niet lukt, kun je het altijd nog met dieren proberen. Na de ode aan Walter sloeg Machteld een wat hardere toon aan. Toegesproken was nu de man die naast hem zat, Peter Kuitstaal. Ik wil dat je weet, las Machteld voor, dat je mijn leven hebt geruïneerd. Ik heb de afgelopen decennia een sterflijst bijgehouden van mensen die ik het liefste dood zou willen. De rangorde verschilde nogal eens, maar jij hebt altijd op 1 gestaan. Je hebt me vanaf de eerste schooldag dwars gezeten, gepest, uitgescholden en belachelijk gemaakt vanwege mijn rode haar. Ik heb je mijn leven lang verkeersongelukken toegewenst. Ik was maar wat graag op je begrafenis geweest, maar helaas was ik eerder de pineut. Je was mijn grootste vijand en ik hoop dat je nog een lang en ongelukkig leven zult leiden. Machteld nam een slokje water. Dan de nummer 4 van mijn sterflijst, mijn buurman Allard. Ja, Allard, daar zit je dan met je kutkop, weet je? Peter Koudstaal stond plotseling op, graaide naar zijn tas met het biertje en liep met een rood hoofd de zaal uit. Toen de deur van de zaal weer dicht was, ging Machteld verder. Met je kuttekop, zei ze voor een tweede keer. Ze articuleerde heel helder. Ik heb jarenlang in de tuin naar je lulverhalen geluisterd en ondertussen dacht ik altijd, wat een enorme debiel die Allard. Machteld vertoonde geen enkele emotie tijdens het voorlezen. Ze had de tekst duidelijk vaak gerepeteerd. Terwijl Allard bij monden van Machteld werd vernietigd, draaide Ole zich om en peilde de reacties van de andere aanwezigen. De meesten keken beschaamd naar de vloer, alsof ze mede verantwoordelijk waren voor deze karaktermoord. Ondertussen werd het Ole niet duidelijk wat Allard precies had misdaan, behalve dan dat hij blijkbaar saaie verhalen vertelde. De verbale slachting van Allard kwam ten einde. Bij wijze van dienstmededeling vertelde Machteld dat de nummers 3 en 5 van Marcus' sterflijst helaas absent waren. We gaan nu eerst naar een stukje muziek luisteren en daarna zal er nog één iemand worden toegesproken. En dan besluiten we deze bijeenkomst. Er werd geen gewag gemaakt van een receptie na afloop. Faure's requiem werd omgezet. Allard keek verdwaasd voor zich uit. Hij leek nog niet te bevatten wat er zojuist was gebeurd. Ole twijfelde of hij moest blijven zitten of weggaan. Machteld liep weer naar het podium. Ze leek hem even verontschuldigend aan te kijken en begon toen te spreken. En dan nu mijn goede collega Ole, met wie ik 10 jaar lang in dezelfde ruimte heb gebivakkeerd. Ik realiseerde mij, Ole, dat ik met geen enkel ander mens zoveel tijd heb doorgebracht, mijn ouders zaliger uitgezonderd. En ik weet wel dat ik niet altijd even makkelijk was, Ole. Ik was nu eenmaal iemand met een gebruiksaanwijzing, zoals mijn moeder altijd zei. En hoewel ook jij regelmatig op mijn sterflijst hebt gestaan, denk ik dat we elkaar toch zeer dicht genaderd zijn. Ik heb veel over je gedroomd, over ons samen, en dan beleefden we de gekste avonturen. We waren ridders die een draak moesten verslaan, of we lagen naakt door rollenbollen in een weiland. En hoe luimig dat soort dromen ook waren, overdag dienden we ernstig en zonder grollen ons werk te doen, Ole, en dat deden we. Tjonge, jongen, als ik denk aan al het werk dat we samen hebben verzet, geen berg was voor ons te hoog. Toen je na 10 jaar wegging bij de firma, ben ik misschien niet openhartig geweest. Ik heb gehuild, Ole, ik heb nachtenlang gehuild, omdat het over was, de tijd van ons samen. En toen jij ook nog eens werd vervangen door iemand die volgens mij niet eens tot 10 kon tellen, ben ik er ook mee genokt, Ole. Ben niet 1, maar 2 maanden naar Oekraïne gegaan. Samen met Walter, want die kon er niet zo lang bij Machteld, bij mij dus, droppen. De toespraak ging nog even voort. Marcus stond stil bij allerlei werktechnische kwesties, die voor de overige aanwezigen waarschijnlijk niet goed te volgen waren. Bij dat rollenbollen had Ole al even moeten slikken, maar toen Marcus hem ook nog eens postuum een kus wilde geven en Machteld haar rode lippen samenperste, kon hij alleen nog maar hopen dat het snel was afgelopen. Gelukkig werd de toespraak niet lang daarna beëindigd. Ole liep naar de uitgang. In zijn Kia Picanto reed hij naar huis. 2 weken na de uitvaart ontving Ole een brief van een notaris waarin stond dat hij een erfenis had gekregen. Afgezien van de hond, die, zo vermoedde Ole, naar de vrouw in de trenchcoat ging, erfde hij alles wat Marcus in bezit had gehad, inclusief de charmante jaren 30 woning. Er waren geen noemenswaardige schulden bekend en Ole aanvaarde de erfenis. 2 dagen lang was hij bezig met het uitruimen van Wafelbakkers huis. Toen eenmaal alles behalve het ranke ezeltje en Marcus' trainingspak, hij wist eigenlijk niet goed waarom hij het bewaarde, naar een kringloopwinkel was gebracht, verhuisden ze naar een nieuwe adres. Het leek het begin van een gelukkige nieuwe tijd. De buurt was prachtig gelegen aan de rand van een bos. Ze woonden nu vlakbij een gezellige winkelstraat. En Allard vertelde inderdaad niet de spannendste verhalen, maar hij was absoluut een fijne buurman die altijd bereid was om te helpen. De eerste keer had Ole het trainingspak voor de grap aangetrokken. De tweede keer omdat al zijn kleren in de wasmand lagen. En de derde keer omdat het zo lekker zat. Sindsdien droeg hij het altijd als hij thuis was en de deur niet uit hoefde. Zo'n 2 maanden na de verhuizing begonnen er aanmaningen binnen te stromen. Hij kreeg onder meer rekeningen van een Oekraïense aannemer, een Oekraïense dakdekker, een Oekraïense loodgieter en een Oekraïens schildersbedrijf. Niet lang daarna hadden ook de plaatselijke incassobureaus hem gevonden. En op een dag stond er een slecht Engels sprekende man voor de deur, met 2 onaangename jongens bij zich, die echter niet het tuinpad opkwamen. Ze bleven voor een donkere Audi A8 staan en een van hen had een knuppel bij zich. Ole schakelde de politie in, maar die kon niet verhinderen dat hij tot 3 keer toe werd toegetakeld op een industrieterrein. Om er vanaf te zijn verkochten ze de jaren 30 woning. Ole en zijn vrouw verhuisden weer naar een eenvoudig huurhuis. Van onbeantwoorde haat was al lang geen sprake meer.
U heeft geluisterd naar het verhaal Wafelbakker van Marijn de Boer, voorgelezen door mijzelf. Het verhaal staat in de bundel De Geur van Miljoenen en een paar van de andere verhalen uit de bundel komen binnenkort ook online of staan al online als u dit luistert. Deze podcast was een idee van Marine Stiehatten en bovendien geïnspireerd door de podcast van Uitgelezen Verhalen, een initiatief van Pieter van Scherpenberg waar ik een keer aan meedeed. De podcast is gemaakt door Pieter Onderwater en het pianospel aan het begin en straks aan het einde is van Bram Kleiweg de Zwaan. Excuus voor alle versprekingen, het geritsel met de bladzijden en de misschien niet allerbeste geluidskwaliteit. En ik hoop dat u ook naar de andere verhalen luistert. Dit was in ieder geval het verhaal Wafelbakker uit de bundel De Geur van Miljoenen, geschreven en voorgelezen door Marijn de Boer. Het boek is verschenen bij uitgeverij Querido.